Zo, geweldig. Dankjewel voor de uitnodiging om hier vanochtend feest te mogen vieren met jullie. En zo de Heer ook te prijzen voor zijn goedheid, zijn trouw. Ik vond het wel mooi om deze liederen zo met jullie samen te zingen. Stil te staan bij het lijden van onze Heer. In een tijd waarin we eigenlijk toeleven naar Goede Vrijdag en Pasen. Maar ook vanochtend dat we met elkaar mogen delen in die tekenen van brood en wijn die hij ons gegeven heeft. En ik wil eigenlijk ook spreken vanochtend over lijden. En dan wil ik het eigenlijk met jullie hebben over de vraag die eigenlijk telkens terugkomt in deze wereld. En ook in ons eigen leven. Waarom staat God het lijden toe? En nadat mijn vrouw is overleden in september. Dan val je ineens in een gat wat betreft je tijdsinvulling. Want je bent eigenlijk alleen maar bezig met zorg voor Dini. En dat neemt eigenlijk de hele dagindeling in. En toen dat ineens wegviel. Toen had ik nog wel een hele hoop te regelen, dat heb je dan wel. Maar ik dacht, ik moet weer een nieuw ritme zien te vinden. Hoe ga ik dat doen? En ik dacht, ik ga gewoon weer lekker graven in het woord van God. Ik ga weer bezig met het woord van God. Ooit was ik begonnen met de Bijbel in een jaar om dat op me te nemen. Maar dat liep al zo heel snel spaak om dat vol te houden. Om elke dag weer opnieuw zoveel gedeelten te lezen. Maar ik dacht, maar nu ga ik het doen. Nu ga ik er weer opnieuw mee aan de slag. En toen kwam ik al heel snel daarna terecht in het boek Job. Dat heeft me zo geraakt. Dat heeft me zo geraakt. En daar wil ik het vanochtend met jullie over hebben. Want Job. Dat is zo'n onvoorstelbare geschiedenis wat hij heeft meegemaakt. En ik zag zoveel herkenning. Ik zal mezelf niet vergelijken met Job, want Job heeft zo enorm veel meer geleden dan hem. Maar ik had medelijden met die man. Want dat is niet te geloven. Ik kan onmogelijk alle facetten van het hele boek Job in één preek belichten. Maar ik wil eigenlijk vanochtend met jullie daardoorheen een beetje lopen en wat dingetjes eruit halen. Om wat aanstippen om uiteindelijk te gaan ontdekken dat de belangrijkste vraag die uit dat boek helemaal naar voren komt, dat dat niet is van waarom laat God het lijden toe, maar dat die is hoe moeten wij reageren op lijden. Het boek zegt ook wel iets over de oorsprong van het lijden. Nou goed, laten we maar eens even een paar dingen lezen met elkaar. Laten we maar het begin lezen van het boek Job. Ik vind het altijd heel gaaf om te zien hoe Job in het leven stond. Job hoofdstuk 1. Er staat in het land Us woonde een man die Job heette. Hij was rechtschapen en onberispelijk. Hij had ontzag voor God en hij meed het kwaad. Job had 7 zonen en 3 dochters. Hij bezat 7000 schapen en geiten, 3000 kamelen, 500 spanrunderen, 500 ezelinnen, een groot aantal slaven en slavinnen. Hij was de aanzienlijkste man van het oosten. Ik sla even wat over. Maar op een dag kwamen de hemelbewoners hun opwachting maken bij de Heer en ook Satan bevond zich onder hen. En de Heer vroeg aan Satan, waar kom je vandaan? En hij antwoordde, ik heb rondgezworven en rondgedoold op aarde. De Heer vroeg aan Satan, heb je ook op mijn dienaar Job gelet? Zoals hij is er niemand op aarde. Hij is rechtschapen, onberispelijk, hij heeft ontzag voor God en mijdt het kwaad. En Satan antwoordde de Heer, zou Job werkelijk zonder reden zoveel ontzag voor God hebben? U beschermt hem immers, evenals zijn gezin en alles wat hem toe behoort. U hebt het werk dat hij doet gezegend, zodat zijn bezit zich steeds meer uitbreidt. Maar als u uw hand naar hem uitstrekt en aantast wat hem toe behoort, zou u ongetwijfeld in uw gezicht vervloeken. En toen zei de Heer tegen Satan, goed, met alles wat van hem is, mag je doen wat je wilt, maar raak Job zelf niet aan. En hierop vertrak Satan. Dat begint eigenlijk die hele geschiedenis. En dan zien we dat Job behoorlijk stevig wordt aangepakt door de Satan. En zelfs zodanig dat hij alles kwijtraakt. Zelfs zijn kinderen. We zien in dit boek Job dat de engelen hun opwachting maakten bij God. En dat Satan zich onder hen bevond. Hij had daar rondgezworven en rondgedold op aarde. En het is duidelijk dat Satan erop uit is om zoveel mogelijk leed aan te richten. Satan is een gevallen engel. En ergens anders in het Godswoord, daar kun je lezen dat er opstand was geweest in het geestelijke rijk voordat de mens eigenlijk op het toneel verscheen. En een groot deel van het leed kan worden verklaard door het feit dat we leven in een gevallen wereld. Een wereld waarin de hele schepping is aangetast. Niet alleen door de zonde van de mens, maar daarvoor al door de zonde van Satan. De slang was er al voordat Adam en Eva hun zonde begingen. Het gevolg van de zonde van Adam en Eva was dat ook dorens en distels hun intrede deden in de wereld. En sindsdien is de hele schepping ten prooi aan de zinloosheid. En natuurrampen zijn het gevolg van de wanorde in die schepping. Nou, in dit boek Job kreeg Satan de gelegenheid om een aantal grote tragedies te veroorzaken in het leven van deze Job. Een man die rechtschapen was, onberispelijk, die ontzag had voor God en die het kwaad uit de weg ging. Dat hebben we met elkaar gelezen. En Job verloor zijn geld. Hij verloor zijn materiële bezittingen. Hij verloor zijn familieleden. Hij verloor zijn gezondheid. En uiteindelijk verloor hij ook nog de steun van zijn vrienden. Als we wel geconfronteerd, lieve mensen, met onverklaarbaar leed, dan is het heel eenvoudig om God de schuld te geven. En ik vind het zo frappant dat hoewel Job de reden van zijn lijden niet kende, bleef hij juist op God vertrouwen. Hij besloot God in zijn lijden te blijven vertrouwen en te aanbidden. Net als hij in goede tijden had gedaan. Die schrijver van dit boek die is vol bewondering. In vers 10b daar staat: ondanks alles zondigde Job niet en sprak hij geen onvertogen woord. Hij bleef trouw onder de allermoeilijkste omstandigheden. En in eerste instantie reageren Jobs vrienden op de juiste manier. Die eerste 7 dagen en 7 nachten bleven ze naast hem op de grond zitten, zonder ook maar een woord tegen hem te zeggen, want ze zagen hoe vreselijk hij leed. Bij een confrontatie met vreselijk lijden, dan kunnen pogingen met ons menselijk verstand te verklaren contraproductief zijn. Vaak kunnen we maar het beste een arm om iemands schouder leggen en verdriet hebben met wie verdriet heeft. Deelgenoot zijn van het lijden van een ander, voor zover we dat kunnen. En ik ben zo dankbaar voor vrienden die ons helpen om op Gods wegen te blijven. Maar soms kunnen jammer genoeg zelfs onze vrienden ons verkeerd begrijpen. Of het mis hebben. En zo zien we in deze geschiedenis een hele scherpe tegenstelling tussen Job, die anderen helpt om op Gods wegen te blijven, en zijn vrienden, op wie Job niet kan rekenen. Ja, hem zelfs behoorlijk teleurstellen. Mensen die vragen wel eens van: is elk woord in de Bijbel waar? Geloof je alles wat er staat? Ja, zeg ik dan. Ik geloof alles wat er staat. Maar de Bijbel moet wel worden geïnterpreteerd. Net als elk ander boek. En een van de regels voor interpretatie is dat we naar de context moeten kijken. En een andere regel is dat we de tekst naast andere Bijbelteksten moeten leggen om de juiste boodschap ook te kunnen vatten. En in het boek van Job, daar lezen we heel veel woorden van Jobs vrienden. En we moeten bij al die woorden rekening houden met het feit dat God uiteindelijk tegen Elifas uit Teman zegt, een van die vrienden: ik ben in woede ontstoken tegen jou en je 2 vrienden, omdat jullie niet juist over mij hebben gesproken, zoals mijn dienaar Job. De woorden die we in de redenvoeringen van Jobs vrienden lezen, zijn niet allemaal waar. Jobs vrienden die geven vaak een veel te simplistisch antwoord op het vraagstuk van het lijden. Hun diagnose is vaak naïef, vroom en onrealistisch. Maar Job daarentegen is realistisch en eerlijk in zijn strijd tegen de pijn, tegen slapeloze nachten, in rouw en ellende. Zijn lijden is niet het gevolg van zijn eigen zonde, zoals Elifas en zijn vrienden het doen voorkomen. Job vraagt terecht: wat heb ik verkeerd gedaan? Wat heb ik verkeerd gedaan, o God? Gods geest zal altijd over ons oordelen naar aanleiding van specifieke zonden, terwijl Elifas en zijn vrienden feitelijk tegen hebben, nou, je zou wel iets verkeerds hebben gedaan om zo te moeten lijden. Maar zij die lijden, die hebben niet noodzakelijkerwijs hun leed veroorzaakt door hun eigen zonde. Als we wel een zonde hebben begaan, dan zal God over ons oordelen en ons laten zien wat we verkeerd gedaan hebben. De raad van Elifas en zijn vrienden, die bestaat uit een combinatie van waarheden en onwaarheden. En hun woorden moeten als zodanig worden opgevat. Eén ding dat Elifas zegt, en dat waarschijnlijk waar is, dat is dat Job een man was die anderen hielp om op Gods wegen te blijven. In hoofdstuk 4, vers 3 en 4, daar zegt Elifas, velen stond je bij met raad en daad, en wie de moed ontzonk, heb je gesterkt. Je woorden richtten hem die struikelde weer op. Aan knikkende knieën gaf je nieuwe kracht. Job was inderdaad een man die anderen had geholpen om op Gods wegen te blijven. En het is niet alleen je taak om zelf op Gods wegen te blijven, maar ook om anderen te helpen door wat je doet en wat je zegt. En ook Bildad, die doet in hoofdstuk 8 een duit in het zakje. Met een prachtige, geformuleerde, gladde verklaring die een mengeling bevat van waarheden, halve waarheden en onwaarheden. En als Job daarop antwoordt, dan zegt hij, ik weet dat het zo is, maar. En dan volgt er een hele serie tegenwerping in hoofdstuk 9. Met andere woorden, hij heeft in de gaten dat wat Bildad zegt soms de waarheid is, maar soms ook niet. Hij wijst zijn gladde verklaring van zijn leed van de hand. Jobs woorden zijn veel authentieker. Die komen recht uit zijn hart. Hij schreeuwt het uit tot God. Ik kan slechts mijn rechter om genade spreken, zegt hij in vers 15. Hij wilde dat hij nooit geboren was, hoofdstuk 10, vers 18. Hij erkent zijn worstelingen en twijfels en zelfs zijn boosheid over wat hem overkomt. Hij zegt, vervuld van afschuw voor het leven, laat ik mijn klachten vrije loop en zal ik spreken naar de bitterste van mijn ziel. Maar ondanks al zijn ellende ziet hij in dat bij God alles mogelijk is. Job zegt, God is wijs en sterk. Als hij woedend is, laat hij de bergen schudden. Hij duwt ze zomaar over. God doet wonderen, ontelbaar veel. Hij doet dingen die mensen niet begrijpen. En hoofdstuk 10, u gaf me leven en liefde. U hebt goed voor mij gezorgd. Dat is een heel bijzondere mengeling van een oprechte worsteling en geloof. Job die probeert niet net te doen alsof alles in orde is. Alsof hij alles begrijpt. Maar hij blijft vasthouden aan wat hij weet van God. Job houdt vast aan het wonder van Gods grote liefde. Ook wanneer hem lange tijd de vreselijkste dingen overkomen. Zegt, al zou hij mij doden, zou ik niet hopen? Hoofdstuk 13, vers 15. Hoewel Job een rechtschapen en onberispelijk leven had geleid, ontzag had voor God en het kwaad had gemeden, moeten we wel bedenken, hij was niet volmaakt hoor. Moet je op niet op een zodanig voetstuk zetten dat ja, hij was volmaakt. Hij was een mens, net als ik. Net als wij. Hij heeft het ook in hoofdstuk 13, vers 26 over de zonden van mijn jeugd. En hij zegt in 14, vers 7, u zou mijn wandaad in een buidel weggesloten hebben, mijn fouten hebben toegedekt. Hij weet wie die is. Maar de fout van Jobs vrienden was dat ze zijn leed koppelden aan zijn zonden. En we zien in de loop van het verhaal dat Job, die raakt steeds gefrustreerder door wat zijn vrienden zeggen. Ze hebben het eigenlijk alleen maar over zonde en ze veroordelen Job eigenlijk. Ze praten in clichés en ze bieden geen echte troost. En uiteindelijk vindt Job het wel genoeg en hij zegt, maar net als jullie heb ook ik mijn verstand. Ik ben niet jullie mindere. Wie weet dit soort dingen nou niet? Wat jullie weten, weet ik ook. Hij zegt tegen hen dat ze maar beter niks kunnen zeggen. O, wilden jullie maar eens zwijgen, zegt hij in hoofdstuk 13, vers 5. Dat zou wel een blijk van wijsheid zijn, ja. Ja. We hebben zulke wijsheid nodig. Als wanneer mensen lijden, zodat we niet direct klaarstaan met onze afgezaagde reacties. Maar Gods geweldige liefde laten zien in ons handelen. En heel voorzichtig zijn met wat we zeggen. Job heeft een heel wat gezondere houding dan zijn vrienden. En in zijn ellende ervaart hij een intens gevoel van eenzaamheid. En hij schreeuwt het uit tot God. Waarom verbergt u uw gezicht en behandelt u mij als uw vijand? Maar ondanks dit alles kan Job tegen God zeggen, al zou hij mij doden, zou ik niet hopen. Zou ik niet hopen? Hij kent God. En hij vertrouwt hem, ook in zijn allerdiepste wanhoop. En naarmate het verhaal van Job vordert, zien we dat hij gelijk heeft om te blijven vertrouwen op God. God die legt Job nooit uit waarom hij zoveel ellende moest doorstaan. Maar Jobs vertrouwen in God wordt gerechtvaardigd. In al onze ellende moeten we op een of andere manier vasthouden aan het wonder van Gods grote liefde en trouw. Ach, die arme Job. Eerlijk waar, ik ben zo blij en zo dankbaar dat God mij andere vrienden heeft gegeven. Een familie van broeders en zusters die om ons heen staan. En die ons bemoedigen en sterken. En ik denk dat jullie dat ook ervaren hebben in jullie pijn en moeite. Toch? Ja, maar Job die moest steeds irritantere monologen van zijn vrienden aanhoren, waarin ze hem steeds scherper veroordeelden. Ze gooiden hem ten onrechte allerlei zonden, schuld en slechtheid voor de voeten. En Job die noemt hen onzalige troosters. Zij met hun eindeloze stroom lege woorden. Hij zegt dat hij dezelfde lange redenvoeringen tegen hen zou kunnen houden als hij dat zou willen doen. Hij heeft helemaal niks aan ze. Wij moeten voorkomen, lieve mensen, dat wij onzalige troosters worden. En Job die vertelt ons eigenlijk wat we moeten doen. Hij zegt dat als de rollen omgedraaid zouden zijn, dat hij hen zou bemoedigen. Dat hij hen zou beklagen en troosten. En lieve mensen, wat we altijd kunnen doen, dat is voor mensen die lijden om voor hen te bidden. Te pleiten bij God. En Job die had gelukkig zo'n pleitbezorger. Job die zegt, maar nog heb ik in de hemel mijn getuigen. Nog heb ik daar mijn pleitbezorger. Hoofdstuk 16, vers 19. In het Nieuwe Testament zien we dat Jezus degene is die onze zaak verdedigt bij God. Hij is onze pleitbezorger bij de Vader. Hij is degene die voor ons pleit, zegt Hebreeën 7. En Jezus was ook Jobs pleitbezorger. Hij bad en pleitte voor hem. Jezus pleitte bij God zoals een vriend. Job 16, vers 21. Lieve mensen, Job had geleerd om op God te blijven vertrouwen. Ook al begreep hij niet wat er in zijn leven gebeurde. Geloven betekent God vertrouwen. Zelfs als we geen antwoord krijgen op onze vragen. Geloof wordt vaak op de proef gesteld als we het moeilijk hebben. En door het hele boek heen zien we een opvallende tegenstelling tussen Job en zijn vrienden. En die monologen van zijn vrienden die zitten vol valse insinuaties. En dat moet zo kwetsend voor Job geweest zijn om op deze manier vals beschuldigd te worden. Elifaz bijvoorbeeld, die beschuldigt Job er ten onrechte van in hoofdstuk 22... dat hij de armen, de hongerigen en de weduwen slecht behandelt. Hij zegt dat de reden is van Jobs ellende. Niks is minder waar. De theologie van Elifaz is simplistisch. Er mankeert nogal wat aan. Verzoen je met God en leef met hem in vrede en dan zul je wel weer tot welstand komen. Zo, ik zou wel zeggen, dat is de prosperity preaching van deze tijd. Ja, geef het maar over en alles komt in orde. Maar zo eenvoudig is dat leven niet. Job worstelde met de echte wereld, met zijn onverklaarbaar lijden van onschuldigen. En toch was hij vol vertrouwen, terwijl hij moest zuchten en verdriet had. Alles in Jobs leven was verkeerd gelopen. God leek mijlenver. Joyce Meyer die schrijft, ook als je het gevoel hebt dat je hele leven overhoop ligt, vertrouw toch op God. Zeg tegen jezelf, ik word vast op de proef gesteld. En lieve mensen, zo heb ik het eigenlijk doorgaans ook gezien. De termen beproeving en verzoeking, dat zijn wel twee verschillende dingen. En die worden nog wel eens door elkaar gehaald, maar ze hebben wel enige verwantschap met elkaar. De oorsprong is alleen anders. Ik beschouw dergelijke gebeurtenissen in ons leven dan eigenlijk ook als twee kanten van dezelfde medaille. Het is de Satan die ons in verzoeking brengt om met het uiteindelijke doel om ons te vernietigen. Dat is wat Satan voor ogen heeft. Maar als God dat toelaat in ons leven, dan draait hij het als het ware om. En dan maakt hij het tot een beproeving met als zijn doel om ons sterker te maken. Zodat we zullen leven. En zo laat hij alles in ons leven meewerken ten goede. Job die zegt, in hoofdstuk 23 vers 10b, Job zegt, als hij me toetste, God, zou ik puur als goud zijn. Goud wordt gelouterd. Goud wordt getoetst door het te verhitten. En het schuim met ongerechtigheid, om dat er steeds opnieuw weer af te scheppen, totdat het gezicht van de goudsmid erin wordt weerspiegeld. En midden in zijn diepe ellende vertrouwde Job erop dat God alles ten goede zou keren en hij er puurder en heiliger uit de voorschijn zou komen. Hij kreeg het op een of andere manier voor elkaar om God te blijven vasthouden. Ja, God hield hem ook vast, gelukkig wel. Hè? En dat brengt me bij een filmpje dat ik op Facebook tegenkwam. Een filmpje, ja. Ik vind het zo mooi, ik kwam ook een filmpje daarover tegen van de aartsbisschop. Precies in die tijd van de aartsbisschop van Canterbury, die het ook al gaat over lijden en prachtige woorden erover zei. Maar dit filmpje, dat vond ik ook heel bijzonder. En eigenlijk net ook in diezelfde tijd. Dat filmpje liet zien van dat enige tijd geleden dat een paar dames bij elkaar kwamen om de Bijbel te bestuderen. En terwijl ze dat derde hoofdstuk van Malachi bestudeerden, toen stuitten ze op een hele opmerkelijke uitspraak in het derde vers. Malachi 3 vers 3, daar staat: hij zal zitting houden als iemand die zilver smelt en het zuivert. En ja, die dames die spraken daarover met elkaar. Een van die vrouwen die besloot om een zilversmid op te zoeken. En dan uiteindelijk aan de andere verslag uit te brengen wat hij daarover te zeggen heeft. En zij voegde de daad bij het woord en zonder die zilversmid te vertellen wat de reden was van haar bezoek, vroeg ze hem over dat reinigingsproces van het zilver, om daar wat over te vertellen. En nadat hij haar dit volledig had beschreven, vroeg zij hem: meneer, let u ook goed op terwijl dat reinigingsproces plaatsvindt. Jazeker, mevrouw, zegt hij, ik ga erbij zitten. Ik ga erbij zitten en dan moet ik die oven continu in de gaten houden, want bij de minste of geringste tijdsoverschrijding van het reinigingsproces zal dat zilver beschadigd raken. En die vrouw die zag opeens de schoonheid, de troost van die uitspraak in Malachi 3 vers 3. Hij zal zitting houden als iemand die zilver smelt en het zuivert. God ziet het. God ziet het als nodig om zijn kinderen in een oven te plaatsen, maar zijn oog is onafgebroken gericht op dat reinigingsproces. En zijn wijsheid en liefde voor ons, die zijn allebei daarin op de beste manier betrokken. Onze beproevingen die komen niet zomaar toevallig. En hij zal niet toestaan dat we boven ons kunnen verzocht worden, hoor. En voordat ze wegging, vroeg die vrouw nog één laatste vraag. Ze zeggen: hoe weet u nou wanneer dat reinigingsproces is voltooid? Oh, maar dat is heel eenvoudig, antwoordde die zilversmid. Op het moment dat ik mijn eigen spiegelbeeld kan zien in het zilver, is het reinigingsproces voltooid. Maar een geweldige les. Een geweldige les. God die staat toe dat we door moeilijke tijden gaan, dat we zullen groeien en gaan glanzen. Zijn doel met ons is dat we een weerspiegeling van hem zullen worden. Zodat niet alleen hij zichzelf, maar ook anderen hem in ons zullen kunnen gaan zien. Mooi, hè? Ik vind het zo mooi. En ik wil er graag iets persoonlijks aan toevoegen. Op de begrafenis van Dini heb ik daar wel iets van verteld, maar lang niet alles, hoor. Ik heb hier ook wel het een en ander verteld van datgene wat er vanaf het moment dat ik voorganger werd in de... wat dan nu Vluchtheuvel heet, in Arnhem. Wat er allemaal gebeurd is in ons gezin en wat er allemaal gepasseerd is. Ik kreeg ook zo het gevoel dat wij ook zo werden aangepakt door Satan als dat hij bezig was geweest met Job. Eerst in 2004 werd onze zoon aangepakt met een psychose waar hij in terecht kwam. We wisten niet wat hem en wat ons overkwam. We hebben die nood gedeeld met onze vrienden, ook hier dacht ik. Er is veel voor hem gebeden. En mede door een prima begeleiding vanuit jeugdzorg is die geleidelijk aan weer hersteld. Maar een paar jaar later, tijdens onze vakantie in 2007, ging het helaas weer mis. En intussen waren ook onze dochters in de problemen gekomen. Ivanka die raakte vanaf 2006 in een burn-out. En Judy kreeg in 2007 te maken met depressiviteit. Die werd opgenomen in de kliniek van Helios. We hebben het als gezin behoorlijk voor de kiezer gehad. Maar we hebben telkens weer opnieuw ons vertrouwen op de Heer gesteld. En hij heeft ons er ook doorheen gehaald. Het heeft soms heel lang geduurd. Onze Ivanka maar liefst 7 jaar. Maar geestelijk zijn we er allemaal sterker weer uitgekomen. En daar zijn we God zo dankbaar voor. Maar wat ik tot voor kort niet wist, dat was dat God al een voorbidder voor ons gezin had uitgezocht, nog voordat bij ons de problemen waren gekomen. Er was een lieve zuster in onze vorige gemeente, Philadelphia, die nog wel eens een woord, een boodschap van de Heer krijgt, waar ze dan ook vervolgens mee aan de slag gaat. En zo kreeg zij heel kort nadat wij afscheid hadden genomen van Philadelphia, kreeg zij een droom over ons. En een droom waarin een enorme hitte was in ons huis. Zo heet dat je er niet kon zijn. En ze snapte niks van. Ze sprak erover met de Heer. En ze begreep van hem dat wij te maken zouden krijgen met hevige strijd. En zij besloot om vanaf dat moment ons gezin elke dag voor de troon van God te brengen. En dat heeft ze gedaan. Ze heeft het nooit aan ons verteld. Totdat ze vorige zomer ons opbelde om te vragen of ze op bezoek mocht komen bij Dini. En natuurlijk vonden we dat hartstikke leuk. En zo kwam ze met de regio-taxi bij ons. En toen we zo samen aan de praat waren, vertelde zij op een gegeven moment, kwam zo te sprake, dit hele verhaal wat de Heer haar had laten zien. Nou, dat raak je. We hebben samen de Heer gedankt en geprezen voor zijn liefde, voor zijn trouw en voor zijn voorziening, waar we zelf geen weet van hadden. Wat ben ik dankbaar voor broeders en zusters die op de bres staan voor anderen die strijd en pijn hebben. Daarvoor heeft God ons juist aan elkaar gegeven. En het heeft mezelf ook weer aangespoord om een pleitbezorger te zijn voor anderen. Als we naar Jobs leven kijken, dan zien we dat kracht groeit door strijd. Moed door uitdagingen. En wijsheid door wonden die we hebben opgelopen in de strijd. Toen God Job toetste, kwam zijn geloof tevoorschijn als puur goud. Ik wil nog even terug naar Job. Maar het boek Job, dat toont definitief aan dat leed niet noodzakelijkerwijs een direct gevolg is van de zonde. Het hele boek Job gaat erom dat niet een zonde van Job de oorzaak was van zijn leed. Van zijn leed. Ook al is Job niet perfect. En Job wist dat. Hij wist dat hij een volkomen zuiver geweten had, ondanks alle beschuldigingen van zijn vrienden. Het lijkt wel alsof hij wordt voorgeleid. Hè? Hij staat in hoofdstuk 31 tegenover zijn aanklager in het beklaagde bankje. Hij wordt beschuldigd en dan verdedigt hij zich. Weet u, deze geschiedenis met die aanklager, die heeft voor mij ook een bijzondere betekenis gekregen de afgelopen 13 jaar. Ik heb wat afgeworsteld met die aanklager. Waar Job kon zeggen dat hij op seksueel gebied brandschoon was, kon ik dat niet. Dat was ook een zonde van heel lang geleden. Weliswaar een zonde waar ik mee had gebroken en beleden had voor God en mensen en waarvoor ik ook vergeving had ontvangen. Maar het was een pikzwarte bladzijde in mijn leven, een bladzijde die ik daar nooit meer uit kan scheuren. Maar ik mocht opnieuw beginnen. En met een nieuwe brandschone bladzijde beginnen door de liefde en de genade van onze Heer. Maar ik kon het maar moeilijk aanvaarden. Want ik vond het niet eerlijk dat ik genade ontving, maar dat tegelijkertijd door mijn toedoen er een enorme schade was toegebracht in het huwelijk van een paar andere mensen. En ik heb toen serieus overwogen om mijn levensboek met die ene enkele witte bladzijde op het eind te laten eindigen. Maar gelukkig heeft God mij vastgehouden. En het herstelproces heeft zeker jaren geduurd. Zowel bij het echtpaar als ook bij mij. En ik heb me voorgenomen dat ik zoiets nooit meer wilde meemaken. Maar het heeft wel jaren geduurd voordat ik eigenlijk mezelf weer durfde te vertrouwen. En ondertussen overstelpte God mij met zijn goedheid en zijn liefde. En hij bracht Dini op me weg. En hoewel ik haar een leuke aardige meid vond waar ik best verliefd op zou kunnen worden, stond ik mezelf daar eigenlijk helemaal niet toe. Ik was zo bang om verkeerde keuzes te maken. Maar goed, God die heeft dat op een wonderlijke wijze allemaal in goede banen geleid. Maar ik kon die liefde van God niet bevatten. Hoe kan hij mij nou zo lief hebben en me zo'n fantastische vrouw geven, terwijl ik het absoluut niet had verdiend, integendeel. Maar lieve mensen, dat is nou God. Dat is God. Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven. Ik kan er niet bij met mijn verstand. Dat is onze trouwtekst uit Psalm 139, vers 6. Maar die aanklager, wat is die langs geweest in de afgelopen 16 jaar? Vaker dan mij lief geweest is. telkens opnieuw heb ik hem moeten verwijzen naar mijn pleitbezorger, naar Jezus die mijn zonde heeft weggedaan aan het kruis. Maar wat kun je er dan last van hebben, van die smerige insinuaties, van die fluisteringen? Je zal aan jezelf te danken hebben, hè? Je hebt het wel verdiend. En omdat het vaak hele plausibele, vroom klinkende beweringen zijn, je zou er ongemerkt nog haast instinken ook. Maar wat ben ik blij dat God ons zijn wapenrusting heeft gegeven, waardoor we weerstand kunnen bieden en hij uiteindelijk het onderspit moet delven. Goed, terug naar Job. En dan kom ik aan het eind van het boek Job, want vele hoofdstukken lang, daar kun je lezen over Job en zijn vrienden die God vragen stellen. En aan het eind worden die rollen eigenlijk omgedraaid en stelt God de vragen. En dat zou je eigenlijk Jobs eindexamen wel kunnen noemen. Dat examen bestaat uit een groot aantal vragen waarop Job het antwoord niet weet. Niet weet. En er zijn veel dingen die we niet weten. En de klacht van de Heer over die vrienden van Job, dat is dat ze woorden zonder kennis spreken. Hoofdstuk 38, vers 2. Ze zeggen niet van, in het hele boek, in al die redenvoeringen zeggen die, ik weet het niet. Nee, ze beweren allerlei dingen. Ze proberen de dingen uit te leggen zonder het antwoord te weten. En God, die stelt Job maar liefst 49 vragen over het universum in prachtig dichterlijke taal. In hoofdstuk 33. En Job die zou geheid, ik weet het niet, zo hebben geantwoord als hij daarvoor de kans had gekregen. Want wij weten het allemaal niet. Wij waren er niet bij. En God begint zijn vragen heel vaak met, ken jij, weet jij? He? Het lijkt wel alsof God heel liefdevol God Job een beetje plaagt. Hij zegt, ja, jij weet dat toch? Vertel het me nou als je zoveel weet. En God die wil met zijn vragen laten zien dat er bepaalde dingen zijn die we niet weten. Dat zijn de geheimen die de Heer onze God toebehoren. Dat geldt vooral voor het vraagstuk van het lijden. Want theologen en filosofen die worstelden al eeuwenlang met het vraagstuk van het lijden. En er is niemand die een eenvoudige en een volledige verklaring heeft kunnen geven. Als we lijden, zullen we niet altijd precies weten waarom. God heeft Job nooit uitgelegd waarom hij leed. Hoewel we wel een gedeeltelijke antwoord krijgen in het begin van het boek. Want wij kijken achter de schermen als het ware. Job niet. Maar hij heeft hem wel duidelijk gemaakt dat er een goede reden voor was. Hij maakt Job duidelijk dat hij, Job, eigenlijk maar heel weinig weet over het universum. En hij vraagt hem om te vertrouwen op God. Dat boek Job, dat gaat niet zozeer over de reden waarom God lijden toestaat, maar veel meer over hoe wij op lijden zouden moeten reageren. In hoofdstuk 42, vers 3 lezen we dat Job erkent dat er dingen zijn die te wonderlijk voor me zijn en die ik niet weet. Er zijn dus dingen in het leven die we nooit zullen weten. Maar er zijn ook dingen die je wel kunt weten. Ik weet dat u alles kunt, zegt Job. Voor u is alles mogelijk. En aan die wetenschap houdt Job vast. Apostel Jacobus, die haalt Job aan als in het vijfde hoofdstuk. Als die zegt, wij noemen hen gelukkig omdat ze dwars door alles heen de Heere trouw gebleven zijn. Denk maar eens aan Job, die het niet opgaf. U weet hoe het met hem afliep. En daaruit blijkt dat de Heere liefdevol en goed is en vol medeleven zijn hulp geeft. En zoals Job zich vasthoudt aan de trouw van God en dat voluit beleidt, ik weet dat u alles kunt, voor u is alles mogelijk, zo mogen wij dat ook, lieve mensen. Dat is een geweldige belofte waaraan je je kunt vasthouden als je leven niet loopt zoals je het had gepland. Want God, die heeft goede plannen met je en die kunnen niet worden gedwarsboomd. Nee, God geeft ons geen leven zonder problemen. Hij geeft ook niet op al onze vragen antwoord, maar hij verzekert ons ervan dat hij ons nabij is in onze moeilijkheden. En God zegt tegen Jobs vriend Elifas, ik ben boos op jou en je twee vrienden, want jullie hebben niet de waarheid gesproken over mij, maar mijn dienaar Job heeft dat wel gedaan. Job moet voor jullie bidden. En dan zullen jullie niet gestraft worden, want voor Job zal ik goed zijn. Naar hem zal ik luisteren. En dan zie je weer een prachtige kant van Job. Want toen bad Job voor zijn vrienden. Diezelfde vrienden die hem hadden gekwetst, die hem in de steek hadden gelaten, die hem vals hadden beschuldigd, die hem hadden veroordeeld, bekritiseerd. Hij vergaf hen en liet zien dat hij hen alles vergaf door voor hen te bidden. De man die een beroep deed op zijn pleitbezorger in de hemel is hier nu zelf een pleitbezorger. En nadat Job voor zijn vrienden gebeden had, liet de Heer een nieuwe tijd voor Job beginnen. En toen ging het veel beter met hem. De Heer die gaf hem zelfs 2 keer zoveel bezit als vroeger. En lieve mensen, als wij de dingen op Gods manier doen, dan zal God ons dubbel en dwars terugbetalen. God die zegende Job in zijn latere leeftijd, nog meer dan in zijn vroegere. En net als bij David, toonde God zijn goedheid aan hem en zijn nageslacht. Satan die dacht dat Job zich wel van God zou afkeren als hij maar genoeg voor zijn kiezen kreeg. Maar Job's standvastigheid bewees het ongelijk van Satan. Job was ondanks alles in staat om God te blijven aanbidden in goede tijden en in tijden van grote beproeving. Waarbij hij af en toe duidelijk zei waar het op stond. En zijn volharding laat ons zien hoe wij mogen reageren op lijden. En wanneer je reageert met volharding en trouw, dan wordt Satan verslagen. Job, ik vind Job ook een prachtige voorafschaduwing, een beeld van Christus. Dankzij de trouw en de volharding van Jezus in reactie op zijn lijden aan het kruis, is Satan voorgoed verslagen. En lieve mensen, ik ga afronden. En ik wil eigenlijk een uitnodiging doen. Misschien staat het helemaal niet op programma vandaag, maar ik geloof dat wij allemaal te maken hebben, of dat er verschillende mensen onder ons zijn die te maken hebben met problemen die ze zelf niet kunnen overzien. En soms dan lijd je daaronder en dan lijkt er niks te veranderen. En je bidt al zo lang en je denkt dat er niks verandert. Uitzichtloos soms. En ik denk dat het goed is om mee te lijden met elkaar. We hoeven het lijden niet op te zoeken, dat komt vanzelf wel op ons pad. Maar als je erin zit, dan komt het eraan hoe we erop reageren. En ik wil graag mensen die moe zijn geworden van het strijden uitnodigen om naar voren te komen. Ik weet zeker dat er die mensen zullen zijn die met je willen bidden. Daar heb ik het niet bij laten. Maar ik geloof ook in de kracht van voorbeden. Dat God aan een minuut antwoord geeft op onze gebeden. Maar de geschiedenis van Job die leert dat er soms ook een hele tijd overheen kan gaan. En dat we soms door het hele proces heen moeten. Maar ik wil een uitnodiging doen ook voor degene die echte vrienden en pleitbezorgers willen zijn. Voor mensen die te kampen hebben met dergelijk zwaar lijden. Vrienden die elke dag anderen voor de troon van God willen brengen met een aanhoudend gebed om verlossing en bevrijding. God, maak vrij. Ja, amen. Jazeker. Maar dit geslacht, dat vaart niet uit dan door bidden en vasten. Geen overwinning, geen bevrijding dan door strijd. En wie is bereid om die dagelijkse strijd aan te gaan? En ook die mensen zou ik willen vragen om naar voren te komen, zodat ook voor jullie kunnen bidden. Heel simpel.